Ik ben ten zuiden van Enschede, in de buurtschap Broekheurne. Die naam staat voor vochtig land, moeras, met verspreid enkele boerenerven. Vanaf de 12e eeuw was dit de Usselermarke. De gelijknamige straatnaam herinnert daar nu nog aan. En Ontginningsweg geeft aan wat er met het Usselerveen hier is gebeurd. Om enig idee te hebben hoe het er hier meer dan een eeuw geleden uitzag en om dat landschap nu nog te zien, zal ik enkele kilometers verderop moeten gaan, naar het Buurse Zand, het Witteveen of het Amersveen. Ik loop over een bospad waar eeuwen geleden zo ongeveer de oude Helweg lag. Uitgesleten in het land was deze holle weg de handelsweg van Enschede over de Usseler Es en dan hier verder langs het Usselerveen naar Münster. Waar ik nu ben is in de eind jaren 70 recreatiepark het Rutbeek aangelegd. Mooi in de natuur kun je hier op heel veel manieren recreëren. Ik wandel de rode route om de recreatieplas. Links zie ik het water en rechts het bos. Dan wekt halverwege mijn wandeling een bord hoog aan een paal mijn nieuwsgierigheid en wijk ik af van mijn route. Ik sta stil, want ik zie voor mij volop in het groen een modern kunstwerk. Een betonnen sculptuur van wel 8 bij 16 meter. Het bestaat uit gevouwen driehoekige vlakken en heeft wel wat weg van een ijsschots. In het midden zijn twee open cilinders aangebracht. Het kunstwerk ligt op een natuurlijke glooiing van twee kleine heuveltjes. Deze betonnen kei ligt hier niet zomaar. Deze omgeving heeft namelijk een hoge archeologische waarde. Hier, recht onder mij, is een wereldberoemde historische aardlaag van 10 tot 15 centimeter gevonden. Dit betonnen monument verbeeldt het verhaal van de Laag van Usselo. Het was op een mooie vroege zondagochtend in juni 1937. De heer en mevrouw Ballintijn fietsten van Enschede naar Buurse. Lekker de omgeving verkennen. Want ze waren nog maar net 3 maanden geleden van Utrecht naar Enschede verhuisd. Hun motto was, kijk eens omlaag. Want als hobby verzamelden ze namelijk stenen. Die bewaarden ze keurig gerangschikt in allerlei kisten in hun huis aan de Blekenstraat. Nog niet zo lang geleden hadden ze een plek in het Usselerveen ontdekt waar vuurstenen voorwerpen lagen. Daar moesten ze nog maar eens weer gaan kijken. De voorbije dagen had het flink geregend en gewaaid, zodat de kans groot was om nog meer te vinden. Boven, op kleine zandkopjes, had de wind zoveel vat gekregen op de heide, dat er op de helling alleen nog maar geel zand lag. Mogelijk hadden hier schapenpootjes eerder het dunne vegetatiedek van de heide opengetrapt. Wat duizenden jaren onopvallend onder het stuifzand lag, kwam dan naar boven. Het werd in het beste geval gezien, maar lag meestal al gauw verspreid in het losse zand om heel gauw voorgoed verloren te gaan. Zou hier misschien? Als amateurarcheologen wisten de Ballintijns dat je juist op deze hoge plekken moest zoeken. Deze zandrug was op 35 meter NAP-hoogte. Hier woonden de mensen vroeger, hoog en droog, maar wel waar water dichtbij was. Hier dus, in het Usselerveen. Ja, de Ballintijns hadden er wel oog voor. Hun speurzin werd deze ochtend dan ook opnieuw beloond. In een zandkuil lagen tientallen vuurstenen gebruiksvoorwerpen voor het oprapen. Beiteltjes, mesjes, schrabbers, pijlpunten en naalden. Eeuwen en eeuwen lagen hier deze stenen werktuigjes op de open plekken stuifzand. Niemand had er eerder aandacht aan geschonken en was er overheen of aan voorbijgelopen. De Ballintijns meldden hun vondsten aan het Rijksmuseum Twente. Daar was de oudheidkamer Twente ondergebracht en deze had, en heeft nog steeds, veel belangstelling voor onder meer archeologie. Maar het duurde nog wel 3 jaar voordat er echt onderzoek werd gedaan op deze plek. De pas aangestelde wetenschappelijk medewerker en conservator van het Rijksmuseum Twente, Cornelis Heiseler, had zich gespecialiseerd in archeologisch onderzoek. Hij kreeg de leiding van alle oudheidkundige bodemonderzoeken in Twente. Heiseler werd gevraagd om het betreffende terrein in het Usselerveen systematisch af te graven en te zien of er nog meer te vinden zou zijn. Vooral de vondst van vuursteensplinters gaven hem de hoop interessante sporen te vinden uit een heel ver verleden. Bij de vindplaats liet hij een proefgreppel graven. Meteen werden de eerste sporen al ontdekt. Enkele honderden voorwerpen lagen voor het grijpen. De weken daarna volgde onderzoek over een nog grotere oppervlakte. Een lange heuvelrug begroeid met dennen en heide werd afgegraven. Enkele tientallen meters van het oude veen af en op ongeveer 1 meter diepte vond men een lange 10 tot 15 centimeter dikke laag, witter van kleur dan het zand erboven en eronder. In deze laag werden veel onbewerkte, maar ook veel bewerkte vuurstenen voorwerpen gevonden. Veel verschillende soorten gereedschap. Van bijl tot mes, van boor tot pijlpunt. De grootte varieerde van 3,5 tot 5 centimeter. Ook was er de vondst van een hangertje, een amulet. Met een vuurstenen boordje was er een gat in gemaakt. In totaal werden 14 vuursteenwerkplaatsjes, zogenaamde ateliers, aangetroffen. Die waren te zien aan de stukken platte stenen die afkomstig waren van kleine aanbeeldjes in die werkplaatsjes. Verder de vondst van 6 haarden die door de bewoners van toen als kookplaats werden gebruikt. Al met al bewezen deze sporen dat op deze bijzondere ligging op een hoge zandrug mensen hadden geleefd. Opmerkelijk was de gaafheid van de hele collectie en dat hier geen stenen voorwerpen uit heel andere tijdperken waren gevonden. Om te voorkomen dat nieuwsgierigen op de vindplaats zouden afkomen en het vakkundig onderzoek zouden kunnen storen, werd deze plek lange tijd geheim gehouden. Heiseler en zijn medewerkers vonden bij deze opgravingen tussen 1940 en 1955 maar liefst 20.000 stuks bewerkt vuursteen, waaronder 800 werktuigen. Wie maakte deze vuurstenen werktuigen? Welke mensen woonden hier? Dat moeten de jagers en verzamelaars zijn geweest die aan het einde van de steentijd tot de vedermessercultuur behoorden. Ze zijn vernoemd naar hun karakteristiek gemaakte veerachtige pijlpunten. Aan het eind van de ijstijden, toen het hier weer iets warmer begon te worden, leefden deze vroegere bewoners van Twente in dit Usselerveen in een open landschap met gras en mos, moerassige gebieden en bossen met vooral naald- en loofbossen in lage struiken. Wanneer het voedsel op was, zwierven ze weer verder, maar ze kwamen ook regelmatig terug op deze plek. Ze leefden van de jacht op edelherten, reetjes, wilde zwijnen, bevers en ganzen. Hun dagelijks eten vulden ze aan met wat de bodem opleverde aan eetbare wortels, planten en wilde vruchten, zoals bessen van kraaiheide. De veenplassen zorgden voor voedsel, vissen en oeverplanten. Logisch dan ook dat ze aan deze plassen gingen wonen. Ze maakten zo'n 3 meter grote tenten van dierenhuiden die gespannen waren over kegelvormig geplaatste tentpalen. Net als een tipi bij de Indianen. Sommige jagers zochten als steentechnici naar vuursteenknollen, want daar konden ze heel goed gereedschappen en wapens van maken. Dit harde en glasachtige gesteente was vrij eenvoudig te bewerken. Daarbij kwamen kleine vonkjes vrij. Ze waren kunstenaars in een vak die met hun splinterend materiaal ware wonderen verrichtte. Dat deden ze zittend, met de voeten in het zand gedrukt, waardoor er werkkuilen ontstonden. Geen wonder dan ook dat archeologen juist hier de vele vuurstenen werktuigen vonden. In één zo'n kuil zelfs 126. Uit deze vondsten concludeerden de archeologen dat er sprake was van enig specialisme. In de ene werkplaats maakte men alleen schrabbers, waarmee huiden werden schoongemaakt. Bij het looien moesten eerst de haren en het vetlaagje aan de onderkant worden verwijderd. De bewerkte huiden gebruikte men voor tenten, kleding en dekens. In de andere werkplaats maakte men kerfspitsen voor gebruik als pijlpunten en mesjes. En weer in een andere werkplaats krombekstekers. Daarmee sneden ze uit been of hertengewei spanen los voor het maken van harpoenen of priemen en naalden om ergens gaatjes mee te prikken. In ons land is nooit iets anders van deze mensen gevonden dan hun vuurstenen gebruiksvoorwerpen. Dat deze voorkwamen in de Laag van Usselo was voor Twente heel bijzonder. Voor het eerst kon er een verband gelegd worden tussen het bestaan van een jagersgroep en de tijd waarin zij actief waren. Die vuurstenen vondsten waren bijzonder. Maar nog veel meer bijzonder waren de vele grote en kleine brokjes houtskool in deze 10 tot 15 centimeter dikke laag. Het was een groot geluk dat hier de bovenste laag met heide en stuifzand niet tijdens de ontginningswerkzaamheden door de werkverschaffingsdienst geëgaliseerd was. Anders zouden zeker de diepere oude lagen verstoord zijn geweest. Heisler ontdekte veel verkoolde resten. Al gravend kon men de laag over een lengte van 130 meter volgen. In een zandgroeve op 200 meter van de vindplaats bleek de laag ook duidelijk zichtbaar. En in een groeve een flink eind verderop deed men dezelfde ontdekking. Ook daar werden stukken houtskool gevonden. En er lagen verschillende dikke boomstammen kriskras door elkaar. De stammen waren allemaal aan één kant verkoold. Door stuifmeelkorrelonderzoek en de bekende C14-methode werden de veenachtige lagen erboven en eronder onderzocht. Met grote zekerheid werd vastgesteld dat de daartussen liggende houtskoollaag tussen 10.000 en 8.300 voor Christus was ontstaan. Bij dit onderzoek waren ook wetenschappers van de universiteiten uit Groningen en Kopenhagen betrokken. Heisler vroeg aan geologen naar soortgelijke sporen in de bodem uit te zien. Al gauw kwamen meldingen binnen uit alle zandige streken van ons land. Heisler reisde er naartoe en vond overal zijn ontdekking terug. Niet alleen in ons land, maar ook in Duitsland, Polen, België en Noordwest-Frankrijk werd de laag later aangetroffen. Uit pollenonderzoek bleek dat de gevonden houtskoolresten afkomstig waren van de den, een zeer brandbare boom. Hadden mensen deze dennen in brand gestoken? Kwam het door blikseminslagen in combinatie met droogte? Of hadden in het Eifelgebergte de vulkanische uitbarstingen met hun gloeiende lavastromen alle bossen in vuur en vlam gezet? Hoe dan ook, heel ons bosrijke land stond in de fik. Het vuur woedde zo hevig dat zelfs brede rivieren het niet tot staan konden brengen. Het was één grote laaiende vlammenzee. Rookpluimen stegen op tot in de wolken. Het was een alles verzengende brand. Niets en misschien ook wel niemand werd gespaard. Mens en dier waren gevlucht of verbrand. Een ramp van ongekende grootte. En toen, na lang nasmeulen, de branden eindelijk uit waren, bleef er een woest, kaal en een in en in zwart geblakerd landschap over. Houtskool en een dikke laag as bedekte ons totaal verschroeide Nederland. Waar een bosbrand is geweest, herstelt de natuur zich vanzelf weer. Gelukkig maar, een nieuwe vegetatie komt op. Altijd het eerst die van berken en wilgenroosje. Zo ook toen hier in het Usselerveen. De aanwezigheid van veel houtskool in deze laag maakte de laag van Usselo zeer bekend binnen de archeologie en het is tot op de dag van vandaag een internationaal begrip onder geologen. De laag van Usselo werd door Heiseler wereldberoemd. Geleerden uit Duitsland, België, Engeland, Ierland, Denemarken en Amerika kwamen kijken naar zijn vondst in het Usselerveen. De laag is op zich niet bijzonder, maar het maakt het wel bijzonder dat het als eerste in Usselo werd gevonden. Cornelis Heiseler kreeg door zijn spraakmakende opgravingen grote naamsbekendheid. Zijn publicaties over zijn archeologische onderzoeken werden alom met grote belangstelling gelezen. Net als zijn publicaties over zijn opgravingen van de steenkransgrafheuvel in Mander, de grafheuvels in het Nutterveld, de nederzetting bij Losser, de grafheuvel nabij de Vossenbos op het Hoge Heksel, het kringgrafveldje bij Hulze en de grafvelden bij de Tij in Oldenzaal. En dan ben ik met dit lijstje bij lange na niet compleet. Ook bij heel veel kleine opgravingen was hij te vinden, zoals die aan de Jacobsonstraat in Wierde. Zijn leven lang hield hij zich bezig met het archeologisch rijke Twente en onthulde met zijn opgravingen veel uit de nevelige prehistorische tijden. Echt onbegrijpelijk vind ik dan ook dat, voor zover ik weet, in Twente nog geen straat, weg, laan, plein of rotonde naar deze allergrootste Twentse archeoloog genoemd is. Ondanks alle onderzoek van Heiseler en zijn vakgenoten wordt er veel gespeculeerd over het ontstaan van de laag van Usselo. Meerdere theorieën worden onderzocht. Zo is er de theorie dat de laag niet door brand zou zijn ontstaan, maar door een meteorietinslag. Deze buitenaardse inslag op het noordelijk halfrond veroorzaakte bosbranden op wereldschaal. De inslag verspreidde het zeldzame en relatief hoge gehalte aan het platinametaal iridium en bij de inslag gevormde uiterst kleine diamantjes. Stoffen die van nature niet op onze aarde voorkomen. Onderzoek wees uit dat deze stoffen ook in de laag van Usselo en elders in Europa voorkomen. Maar nanodiamanten en houtskool in de Nederlandse bodem is geen bewijs voor de veronderstelde inslag van een meteoriet aan het einde van de laatste ijstijd. Dit blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en de universiteiten van Utrecht en Leiden. De nanodiamanten in de laag van Usselo blijken veel jonger te zijn dan de inslag en ze hebben waarschijnlijk dus een andere oorsprong. Het onderzoek gaat nog steeds verder en de onderzoekers die wereldwijd met de laag van Usselo bezig zijn verwachten nog een keer met baanbrekend nieuws te komen. Het laatste woord over deze laag is dus nog niet gesproken. Nog steeds is het dus een actueel onderwerp. Daarover gesproken, het was AO, actuele onderwerpen, dat in 1955 voor het eerst wetenschappelijk publiceerde over de laag van Usselo. Voor slechts 30 eurocent kocht ik nog niet zo lang geleden ergens in een kringloopwinkel het 16 pagina's flinterdunne boekje uit de AO-reeks, nummer 591. Resten van een ramp, 80 eeuwen geleden in West-Europa. Geschreven door, jawel, Cornelis Heiseler. De laag van Usselo is vanwege de internationale erkenning een geologisch en archeologisch rijksmonument. De monumentenwet voorkomt dat hier afgravingen en grondbewerkingen plaatsvinden. De provincie Overijssel en de gemeente Enschede wilden deze specifieke vindplek onder de aandacht brengen en zichtbaar maken. Michiel de Wit en Hein-Jan Geerdink van het Enschedese architectenbureau Project DWG kregen de opdracht om een monument, een belevingskunstwerk, te ontwerpen. Zij bedachten dit betonnen kunstwerk. En kunstenaar Philip Jonker liet tijdens het betonstotten daarin zo'n 600 afdrukken achter van vuurstenen gebruiksvoorwerpen. Het harde, grijze beton staat wel in schril contrast met het zachte groen rondom. Ik loop er omheen, want ik wil het van alle kanten bekijken. Zo aan de buitenkant te zien, lijkt het inderdaad wel op een laag. Ik buk me om eronder te komen en ik lees in de twee open cilinders informatie over de ijstijd in Twente. Leuk, maar ik vind het wel heel raar dat er niet bij staat dat de laag van Usselo wereldberoemd is en dat Cornelis Heiseler de ontdekker was. Na nog een keer bukken sta ik weer buiten. Ik scan de QR-code op het infopaneel naast het kunstwerk. Hopelijk lees ik daar de ontbrekende informatie. De gevraagde pagina kon niet worden gevonden, zie ik op mijn schermpje. Hé, wat jammer nu. Ik loop weer terug over het bospad en kijk om me heen. Ik zie veel dennen, maar ook berken en lage struiken. Hier en daar nog een plukje heide met wat vliegdennen. En ik zie het rustig kabbelende water tegen de op het moeras lijkende oever van de recreatieplas. Heel even fantaseer ik hoe hier de jagers en verzamelaars woonden. Net als de heer en mevrouw Ballintijn kijk ik omlaag in de hoop om ook vuurstenen voorwerpen op te rapen. Helaas heb ik er geen geoefend oog voor. Mijn kijken wordt dan ook niet beloond met vinden. Enschede heeft meer belevingsplekken. Zo werden aan de vuurjuffer in de wijk Cascade 5 kampementen uit de steentijd gevonden. 4 kampen werden gebruikt voor de jacht en 1 voor de bewerking van vuurstenen. Ook was er in dat kamp een haard. De waardevolle archeologie die in die bodem werd aangetroffen heeft Paul de Kort bovengrond zichtbaar gemaakt met het kunstwerk Vuursteen. Mooi hè, dat kunstwerken ons letterlijk doen stilstaan bij de mensen die hier heel lang geleden leefden. Zij zorgen ervoor dat zo de verhalen worden verteld. In Enschede vinden ze dat belangrijk. Daarom schijnen er in het geschiedenisonderwijs voor de kinderen van de basisscholen activiteiten te staan als boogschieten en vuurmaken. Lessen die te maken hebben met de vondsten in de laag van Usselo. Kinderen leren zo over het leven van de mensen uit het stenen tijdperk hier in Twente. Hopelijk worden deze lessen gekoppeld aan een bezoek aan de museumfabriek of museum Natura Docet. Vul die geschiedenislessen maar met verhalen uit de eigen streek. Daarbij zouden de historische verenigingen best wat actiever, zelfs een beetje brutaler mogen zijn naar de scholen en de eigen boeiende lokale geschiedenis mogen opdringen. Mijn ervaring is dat kinderen best wel belangstelling hebben, maar het moet hen wel worden aangeboden. Van dit soort lessen word ik alleen maar heel blij.